Gemeente, we zouden vandaag een begin willen maken met het luisteren naar de openbaring van de Heer zoals die tot ons komt in het boek van de profeet Daniël. En omdat het vandaag jeugdzondag is en we bijzonder aandacht willen besteden aan de plaats van de jeugd toch in de gemeente, het begin van de arbeid onder de jeugd, alleen niet alleen onder hen, willen we vanmorgen samen luisteren naar het eerste hoofdstuk. Dat dacht ik een bijzondere boodschap heeft voor onze jonge mensen en dan tegelijkertijd voor de ouderen. We luisteren dan vanmorgen naar het woord van de Heer zoals we dat vinden in Daniël 1, het hele hoofdstuk waarvan we samen willen proberen de grote lijn te ontdekken. Daniël 1 is dus de tekst voor vanmorgen. Gemeente des Heren, het is een van de meest merkwaardige boeken uit het geheel van de Heilige Schrift, waarvan vanmorgen het begin voor ons open ligt en waarnaar we onder beding van Gods zegen en biddend om de leiding van de Heilige Geest samen willen luisteren vanmorgen, vanmiddag en dan verder in de morgendiensten zo ongeveer tot aan de kerst als God het leven ons spaart. Er zijn tenslotte 12 hoofdstukken en u rekent het dan maar uit. Prachtige adventstof vindt u ook in dit boek immers. Heel merkwaardig boek, dat blijkt al uit de plaats die dit boek heeft. Onze jonge mensen kennen natuurlijk de Bijbelboeken op een rijtje, dat mag ik verwachten, dat ze dat op scholen wel hebben geleerd en dat ik dat op de catechisatie niet meer hoef op te geven. Maar dan weten ze dat Daniël in het geheel van de profeten staat en wij zeggen daarom, Daniël is een profeet. Hij staat keurig op zijn plaats na de grote profeten Jesaja, Jeremia en Ezechiël. En voor de kleine profeten die beginnen bij Hosea. En het klopt ook precies als je het aantal hoofdstukken en het aantal bladzijden nagaat. Daar past hij wat lengte betreft tussenin. Maar als u wel eens een keer een Hebreeuwse Bijbel onder ogen hebt gehad. Of als onze jonge mensen wel eens een keer de volgorde van die Hebreeuwse Bijbel hebben geleerd op een middelbare school. Dan zullen ze weten dat Daniël nou net uitgerekend het enige profetenboek is dat in die Hebreeuwse Bijbel, in die oorspronkelijke volgorde, mag ik wel zeggen, niet bij de profeten wordt gerekend, maar bij de geschriften die het derde deel vormen van de Oudtestamentische boeken en die beginnen in de Hebreeuwse Bijbel met de psalmen, en eindigen met de boeken Kronieken. Kijk, die Daniël, dat is wel een profeet, zeker. Hij is een profeet van de Allerhoogste en we zullen dat ook telkens weer ontdekken. Maar die oude Joden, die hebben het al begrepen toen ze die Bijbelboeken gingen indelen en op een rijtje zetten en daarbij ook zochten naar de leiding van de Heere. Dat boek Daniël, dat is toch nog wat meer dan alleen maar een profetenboek. Het is toch nog wat anders. Dit boek springt eruit. Het is maar geen gewone profeet zoals Jesaja dat was, zoals Jeremia dat was, zoals Hosea dat was, zoals Malachi dat was. Hij springt eruit. En als we proberen te ontdekken wat daar dan precies uitspringt, dan merken we dat wanneer we gaan zien dat er geen enkel Bijbelboek van het Oude Testament is, dat in de openbaring het laatste Bijbelboek van het Nieuwe Testament meer wordt geciteerd dan juist dat boek Daniël. Aan het boek Daniël heeft het boek de openbaring veel van zijn beelden ontleend, veel van zijn gezegden, veel van zijn uitdrukkingen. De beesten die je in Daniël tegenkomt, die zie je in de openbaring weer opdraven. Verschijningen die in Daniël ontzag en vrees inboezemen, die komen in de openbaring in verhevigde mate terug. En de vragen die rond dat boek openbaring zijn, die vind je in het boek Daniël in principe al liggen. Je zou daarom ook kunnen zeggen, de prekenserie van dit najaar voor de morgendiensten zou een vervolg kunnen worden genoemd op de zomermiddagdiensten over openbaring 1. Je zou kunnen zeggen, Daniël, dat is de Johannes van het Oude Testament, de visionair, die aan het hof van de koning van Babel mocht zien wat Johannes door de Romeinse keizer verdreven uit zijn gemeente ook mocht aanschouwen. Dan is er nog een derde merkwaardige, dat is zo bekend als dat eerste deel van Daniël is, die eerste 6 hoofdstukken, zodat wanneer ik tegen de kinderen in de kerk zeg, jongens, vertellen jullie eens wat weet je van Daniël, dan krijg je prompt dat verhaal van Daniël in hoofdstuk 1, en dan weten ze natuurlijk wat te vertellen van de 3 jonge mannen in de brandende oven, en niet te vergeten die spannende geschiedenis, een van de meest geliefde voor onze kinderen, van Daniël in de leeuwenkuil. Maar als ik aan de oudere mensen in de kerk vraag, en vertel nou eens wat over het tweede deel van Daniël, dan heb ik een beste kans dat ook de ouderen in de kerk nog zeggen, ja, dat eerste deel van hoofdstuk 1 tot 6, dat is bekend, maar dat laatste, ja, je leest het wel eens, maar het is zo moeilijk en daar wordt eigenlijk praktisch nooit uit gepreekt. Dat boek Daniël, wij halen het uit elkaar en als er een serie preken over komt, dan wordt er vaak bij die eerste 6 hoofdstukken maar gestopt, want de rest is zo moeilijk. Maar wat ik vooral hoop dat we zullen ontdekken, gemeente, dat is dit, dat we gaan zien in de loop van deze weken en dat we dat vanmorgen al gaan ontdekken om te beginnen. Wat is dit Bijbelboek brandend actueel? Wat we hier in hoofdstuk 1 lezen, en dat is 2500 jaar geleden gebeurd zo ongeveer. Maar het had van de week kunnen geschieden. En wat we hier lezen aan profetieën, dat zijn profetieën die 2500 jaar geleden werden uitgesproken. Maar ze zouden op onze tijd wel bijzonder van toepassing kunnen zijn. Dit boek is actueel, gemeente. Wanneer het waarschuwt voor de dreiging van het rijk van de wereld. Het boek is actueel wanneer het ontdekt aan de listen van de vorst der duisternis. Die doet wat hij kan om het rijk van God te vernietigen. Dit boek is, en ik hoop dat we dat ook gaan zien, troostend en bemoedigend voor Gods kerk van 1977. Als het ons laat zien, wat vinden dat reuzen, wat regen dat er plast. Maar het hoge huis van Sion staat onbeweegd en vast. En we willen dan vanmorgen op deze zondag, die we jeugdzondag noemen, een begin maken met de behandeling van dit Bijbelboek. Als we samen gaan luisteren naar de boodschap van het eerste hoofdstuk en daar ontdekken. Babel trekt aan Jeruzalems jeugd. We letten achterin volgens op 3 dingen en ik dacht dat zo gemakkelijk was dat ook de jonge mensen het wel konden onthouden. Ik weet wel, dat is niet altijd het geval, maar vanmorgen dunkt me wel. 3 dingen, Nebukadnezars bedoeling, Daniëls houding, Gods zorg. Babel trekt aan Jeruzalems jeugd. Nebukadnezars bedoeling, Daniëls houding, Gods zorg. Ik zou me kunnen voorstellen, gemeente, dat er toch wel mensen in de kerk zitten die zo op het eerste gehoor van Daniël 1 zeggen, is dat nou eigenlijk wel preekstof? De geschiedenis van een jongen, tenslotte moeten we aannemen dat die Daniël zo'n jaar of 14 is geweest toen hij aan het hof van Nebukadnezar kwam, jaar of 14. Nou, die zitten er hier vanmorgen, dacht ik, ook wel de nodige in de kerk, want volgens mijn categorisatielijst moeten er dat zo'n kleine 50 zijn. Die met zijn vrienden wordt weggevoerd van huis en haard en terecht komt daar aan het hof van de koning van Nebukadnezar, de machthebber die regeert over de halve wereld, de hele toenmaals bekende wereld. Je zou kunnen zeggen dat zijn dingen die gebeuren vandaag de dag nog regelmatig. Er lopen op deze wereld wat een jongeren rond die van huis en haard verdreven zijn, die ouderlijk huis zijn kwijtgeraakt en in de vreemde maar wat rondzwerven. Maar is dat met die Daniël nou werkelijk zoiets bijzonders, dat je daar een hele dienst over kunt nadenken? Maar als we dan met die vragen zitten, dan is daar de Bijbelschrijver die geleid door de Heilige Geest ons wijst op de achtergrond van dit alles. Als je in dat eerste vers van hoofdstuk 1 2 namen noemt. Jeruzalem en Babel. En die twee namen, die moet u maar heel goed vasthouden, gemeente, want daarmee is dit hele Bijbelboek getekend. Babel komt om Jeruzalem te belegeren. En dan weet u vanuit de schriften wel de bijzondere betekenis van die beide steden Jeruzalem. Dat is de plaats die de Heere verkoren heeft om te midden van zijn volk te mogen wonen. Dat is de plaats waarvan de Heere heeft gezegd, hier zal ik wonen naar mijn lust, hier is in eeuwigheid mijn rust. De plaats waar de Heere zijn volk telkens weer naartoe roept. Om verzoening te doen over de zonde van het volk door het bloed van de altaren dat stroomt over het tempelplein. De plaats waar de Heere luistert naar de gebeden van het volk wanneer die worden opgezonden door de priester die staat bij het reukofferaltaar. De plaats waar de Heere in de handen van de priester zijn eigen handen zegenend over het volk uitbreidt en zegt de Heere zegen u, de Heere behoede u, de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Jeruzalem, dat is de stad waar God woont, te midden van zijn volk. En waarvan dat volk, als het gaat verstaan, zegt, welzalig die gij verkiest en doet naderen, opdat hij wonen mag in uw voorhoven. En aan de andere kant staat daar Babel. En Babel is door de hele Bijbel heen de verpersoonlijking, zou ik bijna zeggen, het symbool van de goden vijandige macht van deze wereld. Babel, dat is de stad die er altijd weer op uit is om het volk van God in deze wereld te vernietigen, de naam van God van deze wereld uit te roeien en de stad van God in deze wereld in brand te steken en kapot te maken, opdat er aan de naam van God en het volk van God geen gedachtenis meer zal zijn. En door heel de Bijbel heen zie je dat botsen. Babel dat altijd weer probeert Jeruzalem te belegeren, dat altijd weer probeert Jeruzalem in te nemen en het volk van Jeruzalem mee te slepen de wereld in, zodat het in die wereld opgaat en straks met de wereld zal ondergaan. Dat is hier aan de hand, gemeente, en dat moet u vanmorgen en dat moet u bij al de volgende hoofdstukken goed onthouden. Het gaat om de strijd tussen Jeruzalem en Babel, tussen het rijk van God en het rijk van de Satan, het rijk van Christus en het rijk van de Antichrist. Dat alles wordt in het tweede vers nog wat onderstreept wanneer de Bijbelschrijver daarin eens weer aankomt met een naam die je uit het begin van de Bijbel kent, maar die je verder niet meer tegenkomt. Als hij spreekt over Babel in het land van Sinear. Sinear. Is dat een naam die wat herinneringen oproept, jonge mensen in de kerk? Sinear, zegt de Bijbelschrijver, geleid door de Heilige Geest. Je weet toch wel wat daar gebeurd is. Die vlakte. De mensheid van na de zondvloed zich een toren wilde bouwen, welk stop tot in de hemel reikte Babel. Die vlakte, waarin de opstand en het verzet van de mens van na de zondvloed tegen God gestalte heeft gekregen, in die torenbouw waaromheen de stad van God niet moest worden gebouwd, maar de stad van de mens die zich een naam maakte op aarde. De Bijbelschrijver zegt, let daar toch op. Alles wat hier gebeurt speelt zich af in die stad van de mens, in Babel dat zich tegen God verzet. En als iemand ons dan vraagt naar voorbeelden van die strijd tussen Jeruzalem en Babel, tussen het volk van God en de mensen in het land van Sinear, och, dan hebben we die voorbeelden wel bij de hand, want dan verwijzen we naar de geschiedenis van die drie jonge mannen in de brandende oven. En dan zeggen we, kijk, dat is het gevolg als je de naam van de Heere blijft aanroepen in het midden van deze wereld. En dan denken we aan Daniel die in de leeuwenkuil terecht kwam. Maar hier begint het, gemeente. Die aanval van de Satan op Gods volk, die begint hier in hoofdstuk 1. Bij de wegvoering van jonge mensen uit Jeruzalem naar Babel, uit de kerk naar de wereld. En daar moet je goed op letten, want dat is altijd weer de tactiek van de Satan. Die begint bij de jeugd en die probeert ze mee te slepen. Dat is zijn eerste list, dat is de verleidelijke poging van die vorst der duisternis, die altijd maar zo langzamerhand en stapje voor stapje begint, En die op die manier probeert Jeruzalem ten onder te krijgen en Babel in deze wereld tot de toppunten van de macht te voeren. Satan begint bij de jeugd. Jonge mensen in de kerk, je zit op gevaarlijk terrein. Satan begint bij jullie. Niet bij de ouderen, bij de jeugd begint hij. Want de Satan die kent ook wel het spreekwoord dat wie de jeugd heeft, die heeft de toekomst. En de Satan die weet wel van dat gezegde. Dat als er het zaad van vandaag verloren gaat, er het oogst voor morgen verloren gaat. En er zitten vandaag vaders en moeders in de kerk die zeggen, ja dat mijn kind de wereld in is gegaan. Dat is al erg, maar het gevolg is dat de kinderen van mijn kind ook in de wereld terechtkomen. En als God het niet verhoedt, buiten God in die wereld omkomen voor eeuwig. Jonge mensen, jullie vormen de inzet van de strijd tussen God en de Satan in deze wereld. Dat zit er achter jullie leven, dat is de spanning waar je in verkeert. Want het gaat om de grote vraag, wat zal dat zaad van het volk van God, wat zal die jeugd van de kerk worden? Zullen ze worden kinderen van Sion, mensen, op wie van toepassing is die machtige Psalm 87. En op zijn rol daar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen worden. Of zullen ze worden slaven van de Satan, door de Satan meegesleept naar de krochten van het verderf, naar de eeuwige ondergang, naar de hel? En als we ons dan afvragen hoe die Satan werkt wanneer hij probeert de jeugd van de gemeente mee te slepen, weg van het pad van Gods geboden, weg van het ene fundament waarop je kunt staan voor de eeuwigheid, dan ontdek je in Daniël 1 dat die Satan drie middelen heeft. Door drie dingen werkt hij. Want als Daniël en zijn vrienden daar aan het hof van de koning komen en de koning die wil ze laten opvoeden zodat ze hem straks kunnen dienen als hovelingen, als hoger dienaren in de staat. Dan begint die koning met hen ander onderwijs te geven. Ander onderwijs. En dat is niet zo onschuldig, want het onderwijs van die dagen, dat bestond in de wetenschap van de Galdeën. Dat was sterrenwichelarij, dat was tovenarij. Dat was uiteindelijk van alles en nog wat, wat de heidenwereld had bedacht om zelf voorzorgen te kunnen maken, om zelf zich sterk te kunnen maken met behulp van hun afgoden tegenover de ene God des levens. En daarin moeten ze worden onderwezen. En vervolgens krijgen ze ook ander eten. Kijk, die oude heidenen, die hebben het veel beter begrepen dan veel christenen van het Nieuwe Testament, dat het nog altijd waar is. Het zij dat ge eet, het zij dat ge drinkt, doet het alles ter ere van God. Wij zijn vaak al zo ver van huis geraakt, gemeente, dat we van allerlei dingen zeggen, ja, maar dat is toch niet belangrijk en dat doet er toch niet zo erg toe en dat geeft toch allemaal niet. Maar die oude heidenen zeiden, of je nou eet of drinkt of wat dan ook, maar het heeft allemaal te maken met de dienst van de goden. Want het eten van de koning van de tafel, dat was eerst gewijd aan de goden van de koning. En dat drinken uit de kelder van de koning en van de wijn van de koning, dat was eerst gewijd aan de goden van de koning door plengoffers. Dat wil zeggen, wie ging eten van de tafel van de koning en er stonden uitgezochte lekkernijen, die oefenden daarin gemeenschap met de goden van de koning. En wie dronk van de wijn van de koning, die oefende daarin gemeenschap met de God van de koning. En het derde is dit. Dat die drie jonge mannen andere namen krijgen en alweer moet ik zeggen, die oude heidenen die voelden veel beter aan wat er in een naam is dan wij. Want die namen, dat is niet zomaar wat, want die vier jonge mensen, die hebben prachtige namen. Daniël, God is mijn rechter. Hanania, de Heere is genadig. Misaël, wie is als God? Azaria, de Heere is mijn hulp. Die namen moeten weg. En ze heten voortaan Belsasar, vazal van Bel, de God van Baal. Sadrach, Mesach, Abednego. Abednego betekent knecht van Nego, weer een van de goden van Babel. En wat zit daarachter? Kijk, die koning van Babel die zegt, we moeten zo langzamerhand de naam van God van deze aardbodem wegzien te krijgen. Dat moet je niet met geweld doen, maar dan moet je mee beginnen met die jongens een andere naam te geven. Zodat ze niet meer herinnerd worden aan El, de God van Israël, en aan Yahweh, de God des eeds en des verbonds. Noem ze maar met de namen van de andere goden, dan wordt ze dat zo langzamerhand wel ingepompt. En straks weten ze niet beter meer. Kijk, en dan zeg ik vanmorgen, gemeente, staat dan die brandend actueel. Want dat is toch ook vandaag de spanning die er is in het leven van de jeugd, van de gemeente, ja ook van de ouder, maar toch in het bijzonder van de jeugd. Want die jonge mensen die vanmorgen in de kerk zitten, die hebben een hart dat boos is, zegt de Bijbel. En dat moeten we vanmorgen ook maar eerlijk tegen jullie zeggen, dat hart van jullie dat deugt niet van nature. Verdichtsel van des mensen hart is boos van der jeugd af aan, zegt God. Dat hart van jou, dat vindt van nature veel beter aansluiting bij het spreken van de Satan dan bij het spreken van God. En daarom zouden een vader en moeder in de kerk zich er veel minder over moeten verbazen wanneer hun kind de wereld ingaat en zaterdagavond in de bar zit, dan wanneer het zondagmorgen in de kerk zit, want dat laatste dat is al een wonder. Dat hart van jullie jonge mensen, en als de boodschap van de Bijbel, die ik er eerlijk en ronduit moet zeggen, dat is zo, dat je vader en moeder maar niet moeten zeggen, mijn kind, hoe kom je nou toch zo wanneer jij de verkeerde kant op gaat, maar dat ze moeten zeggen, ja, dat kan ik nog goed begrijpen, want zo ben jij en zo ben ik eigenlijk ook. Dat hart van ons, dat deugt niet, gemeen. Maar behalve dat hart dat boos is, dragen onze jonge mensen ook met zich mee een naam die God op hun voorhoofd heeft geschreven. Dat is het machtige van de doop, dat God in je leven is gekomen. En dat de drie enige God zijn naam op je hoofd heeft geschreven. En dat moet je niet aan de kant vegen en daar moet je niet van zeggen, dat is dan waardeloos. En je moet niet zomaar overstag gaan wanneer de mensen die kinderdoop vandaag willen aanvallen. Maar dat is iets machtigs, want dat legt een claim op je leven. Dat kan tegen je getuigen voor eeuwig als je voor de troon van God komt te staan. En je hart zich niet bekeerd heeft en God tegen je zal zeggen. Ja, maar wat heb je met die claim van mij op je leven gedaan? En wat heb je met die eis van mij gedaan? Toen ik tegen je gezegd heb, je bent van mij en ik wil jouw God zijn. Dat is de grote spanning waar onze jonge mensen in verkeren. En dat moet je als vader en moeder altijd weer goed zien. Dat hart dat boos is. En God die zijn naam heeft geschreven op dat voorhoofd. En dan zijn er vandaag de dag uitgerekend diezelfde dingen die ook een rol spelen in het leven van Daniel en zijn vrienden. Waardoor het voor onze jonge mensen vandaag moeilijk is. Ik denk allereerst aan het onderwijs. Dat is ook vandaag een probleem. De Satan die heeft zo duivels goed door, en u begrijpt die uitdrukking wel, dat is niet plat bedoeld, maar als letterlijk bedoeld. Die heeft duivels goed door. Dat als hij de jeugd van de kerk wil hebben, dan moet hij beginnen met het onderwijs te vergiftigen. En dat doet hij niet ineens hoor. En dat doet hij over het algemeen niet op een grove manier, maar dat gaat zo stapje voor stapje, net zoals gif het beste werk als je druppeltje voor druppeltje toedient. Dan merk je er nog niks van op. Dat zit erachter, gemeente, wanneer de wetgeving van minister van Kemenade hoe langer hoe meer probeert om de vrijheid van het onderwijs te gaan beknotten en hoe langer hoe meer probeert om dat maar allemaal een beetje algemeen te maken. En dat mag wel best christelijk van hem heten. Als het maar algemeen is en als het maar niet meer zo nadrukkelijk de puntjes op de i zet. Die Satan die is bezig, weet u waar? In een onderwijzer op een christelijke school die dat verhaal van Daniel ja zeker nog wel vertelt zoals het in de Bijbel staat, maar zonder dat er een boodschap in zit. Net alsof het maar een verhaal is, zoals hij morgen misschien een sprookje vertelt. Er was eens een keer. En daar moet u goed op letten als vaders en moeders. Dat die onderwijzers die uw kinderen krijgen, dat die maar niet alleen een verhaal vertellen wanneer de Bijbel opengaat. Want dan wordt zo'n verschillende pedagogische academies vandaag verleerd. Denk erom, je mag geen boodschap meegeven. Maar dat je erop staat dat ze je kinderen dat verhaal van die Bijbel zo vertellen dat ze verstaan, dit is het woord van God. En dat woord van God, dat heeft wat tegen me te zeggen vandaag. Dan mag je opstaan als vader en moeder. Dan moet je op toezien als vader en moeder. En je moet er niet tevreden mee zijn wanneer de kinderen thuis komen en ze vertellen het verhaal. En je zegt, ja, dat klopt nog met wat er in de Bijbel staat. Maar je moet er ook eens bij vragen. En de meester en de juffrouw, heeft hij nou ook verteld wat dat nou voor jou betekent? De christelijke onderwijzer, dat is niet iemand die met de Bijbel onder zijn arm loopt, maar dat is iemand die in zijn hart gegrepen is door de begeerte om de lammeren van de kudde in samenwerking met de ouders thuis en met de ambtsdragers van de gemeente te leiden tot de Heer Jezus Christus. Onze jonge mensen krijgen een ander onderwijs, nou dat ga je merken als ze naar voortgezet onderwijs gaan vandaag. Wat er dan zo stukje voor beetje aan vergif wordt binnengedruppeld op scholen die dan in naam nog christelijk zijn. Daarom wil ik ze zo graag vanaf 12 jaar op de catechisatie, vader en moeder. Daarom hoop ik dat ze komen morgen, die jonge mensen in elk geval die van de lagere school af zijn. Want dat kan geen uitstel luiden, want je kinderen die zijn vandaag bij de duivel op school. En die zitten bij de Satan op de catechisatie zonder dat je er erg in hebt. En dan moeten ze tegengif krijgen. En dan dat tweede, dat eten en dat drinken, dat is ook een probleem. En niet meer in wat er vandaag op tafel staat dan misschien. Maar wat nemen we op en wat drinken we in als ouders en als kinderen? Door middel van alles wat er vandaag de dag onze huiskamer binnenkomt. Ik heb het een poosje al eens over de tv gehad, maar laat ik dat dan nog maar eens een keer buiten beschouwing laten. Ik hoop dat u het snapt. Maar die radio... Als dat de hele dag de toppop van Hilversum 3 maar staat die jengelen. Met het gif dat erin zit, dat geboren is in de krachten van de Satan. En dat ze zo halen uit de kring van de pure afgodendienst. En ik schrik er wel eens van, broeders en zusters, jonge mensen. Als ik zo hier en daar in de gezinnen kom en ik zie dat daar rustig de telegraaf op de tafel ligt. En ik zie dat daar de panorama, dat vergiftige seksblad op de tafel ligt in onze gezinnen. Zou je nou uit de kerk vaders en moeders samen met je kinderen de lectuurbakken eens even na willen kijken. En zou je de radio's na willen kijken. En zou je de boekenkast dus na willen kijken. Want Satan wil onze kinderen vergiftigen. Door wat ze opeten en door wat ze indrinken in de radio en in de tv. Maar vooral niet minder door wat er gelezen wordt. Dat is vergif. En dan die naam. En soms gebeurt het ook letterlijk. En ik heb de indruk dat dat hier in Burgerhof wel meevalt. Maar misschien kan ik het met een voorbeeld duidelijk maken. Dat ook onze kinderen aanspreekt. Toen ik onze oudste Hanneke ging aangeven. Op het gemeentehuis van Middenschouwen. Misschien heb ik het dan wel eens een keer verteld, maar dan nog maar een keer. Maar op Middenschouwen, daar kwamen twee kinderen in de maand, werden daar geboren. Het was maar een kleine gemeente. Toen ik er kwam, toen zei de burgemeester, die zelf de kinderen nog inschreef. Nou heb ik toch zo wat meegemaakt. Hij zegt, je bent de tweede van deze maand. Maar die vorige vader, die kwam zijn zoon aangeven. En toen ik zei, hoe moet die zoon dan heten? Toen zei die vader, en ik weet nog maar één naam, de andere ben ik vergeten, die jongen moet heten Eusebio, en nog een paar van die vreemde namen. Waarop de burgemeester zei, hoe komt dat nou? Hij zegt, ja, maar dat zijn de beste voetballers van deze tijd. Waarop de burgemeester, een verstandige man, echt een burgervader, zei, dat moet je je kind niet aandoen, want tegen dat je kind 20 jaar is, weet niemand meer wie Eusebio en hoe ze verder mogen heten, maar ze maar zijn. En dan zegt iedereen van, zeg, wat heb jij een gekke naam? Waarop die vader zei, goed burgemeester, u hebt gelijk, noem me dan maar Eddie Koen Johan. Waarom dan? Wel, hij zegt, dat zijn de beste Nederlandse voetballers. Eddie Pieters Graafland, Koen Molijn en Johan Cruijff. Je zal met zo'n vader gezegend zijn, jonge mens. Je zal ermee gezegend zijn. Iemand die zo bezeten is van de afgod van de voetbal. Dat hij zegt, mijn kind moet er naar heten. Dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat Nebukadnezar hier doet met die vier jongens daar uit Israël. In dat opzicht moeten we onszelf ook wel eens corrigeren misschien. Maar ik denk ook aan wat anders nog. De uitholling van die naam waarin de naam van God voorkomt. Dat de zee van het christelijk onderwijs stukje voor beetje wordt uitgehold. Niet meer in aan de kant geveegd. Natuurlijk, er blijven op die school staan. School met de Bijbel. Maar zo langzamerhand verdwijnt die Bijbel van school. En dan komt er een moment dat iemand zegt. Nou, laten we de naam er dan ook maar afhalen. En dan is er niemand meer die er erg in heeft. En ik denk om een ander voorbeeld te noemen aan de christelijke politiek. We hebben vandaag de dag dan het CDA. Maar wat is de vulling van de C van die partij dan nog? Wanneer daar een lijsttrekker is, met alle respect dat ik voor de man heb in het abortusvraagstuk nog. Die op zondag naar de Tour de France gaat. En die wanneer de kinderen daar in die school in Bovensmilde worden bevrijd. Die de hand van God erin ziet, maar de hand van de natuur. En wanneer tot het CDA een man hoort die er nog in gereformeerd Nederland een naam heeft. Iemand als Aantjes die dan dat hele abortusprobleem wil opofferen. Omdat hij zo dolgraag met de Partij van de Arbeid in de regering wil zitten. Dan zeg ik, kijk gemeente, dan wordt die C van de CDA uitgehold. En dan wordt hoe langer hoe meer die naam van Christus zo uitgehold. Dat er een moment komt dat je hem rustig kunt laten vervallen. En niemand zegt, er verandert nog wat. Dat is de wereld waarin onze jonge mensen leven. Dat is de wereld waarin je ze hebt op te voeden, vaders en moeders. Waar heb je ze hebt voor te gaan, ambtsdragers, onderwijzers. En als ik dan weer terugkom bij Daniël 1, dan zeg ik, kijk gemeente, dan is dit het machtige. En dan is dit het geweldige van dit Bijbelboek. Dat daar een jongen van 14 is. Maar goed, laat die 15 zijn geweest, laat die 16 zijn geweest, maar eentje van jullie leeftijd. Een jongen van 14 die nee zegt. Dwars tegen alles in, tegen de machtige koning van de wereld in, tegen het rijk van de vorst der duisternis en nee. Dat is het begin van Gods triumf in het boek Daniël, gemeente. Dat is de grondslag van de overwinning die God zal behalen op het rijk van de duisternis. Dat gebeurt dan niet bij die ovenpas waar die jongens daar zich in laten werpen omdat ze weigeren te buigen voor het beeld. En dat gebeurt niet daar in de levenkuil waarvan Daniël zegt liever daarin dan dat ik het gebed kwijtraak. Maar dat gebeurt hier aan het begin van dit boek waar een jongen van 14 nee zegt. Nee, koning. Een jongen die nee zegt, niet terwijl hij staat voor de oven, want dan zeggen we of dat is vandaag een heel eind weg, en niet terwijl hij staat voor de levenkuil, maar terwijl hij daar staat voor de tafel met lekkernijen van de koning die hij best al gelust hebben. Hij zegt nee tegen de tafel van de koning, hij zegt nee tegen de wijn van de koning. En wat een moeilijke positie is dat voor die Daniël geweest, die jongen van 14 jaar. Het zijn er maar 4 die nee zeggen, daar moet u goed op letten. En de rest die doet mee, want er waren meer jongens meegevoerd daaruit uit het land van Israël naar Babel. Het zijn er misschien enkele tientallen geweest, maar het kan ook best dat er een paar honderd zijn geweest die mee zijn genomen om dienst te gaan doen in het paleis van de koning. En er zijn er maar 4 die nee zeggen en de rest die doet mee. En dat kan je nou best begrijpen ook, want die rest zegt, wat moeten we nou tegen de overmacht in beginnen? Hoe kun je nou staande blijven te midden van al deze problemen en gevaren? Ze zijn immers gevangenen van de koning. Ze zijn immers in de macht van Nebukadnezar en hij beschikt over leven en dood. En ze hebben het al lang begrepen dat bij Nebukadnezar een leven net zo min telt als dat er vandaag telt bij Idi Amin van Oeganda. Nou ja, dan zeg je toch maar nee, dan doe je toch maar mee. Er zijn verontschuldigingen genoeg als je nou een jongen van 14 bent. Wat heb je dan eigenlijk nog maar in te brengen en je wilt toch wel graag leven. Dan doe je maar mee en dan zeg je ik kan toch ook niet helpen en anders dan betekent dat men dood en ik wil zo graag leven. Ze hebben verontschuldigingen genoeg en het was best te begrijpen geweest als ze mee hadden gedaan. Maar die jongen van 14, die Daniël, die zegt nee. Hij gaat voorop, krijgen we de indruk, en dan zijn er die 3 vrienden die van harte hem volgen. En waarom zegt die Daniël nou nee, waarom blijft hij staan? Wel, er staat in mijn Bijbel, hij nam zich voor in zijn hart. Dan moet u goed opletten, misschien zitten er wel mensen in de kerk die meelezen in de nieuwe vertaling en die zeggen, ja maar dominee, waar haal je dat nou vandaan? Ja, dat klopt, in de nieuwe vertaling staat er niet bij. Maar dat is in dit opzicht wel een verkeerde zaak, gemeente. Want in de grondtekst staat het heel nadrukkelijk. Daniel nam zich voor in zijn hart. En dat is eigenlijk de hele kern van de boodschap van dit hoofdstuk. In zijn hart, dat moet erbij, dat verklaart alles. Omdat uit het hart de uitgangen van het leven zijn. Dat hart van Daniel, dat komt niet mee in de wens van de koning. En waarom niet? Dat is niet natuurlijk, gemeente, dat Daniel nee zegt. Want er zit veel aantrekkelijks in dat aanbod van de koning. Dacht u dat Daniel en zijn vrienden niet liever die koninklijke lekkernijen hadden gegeten en gedronken van de heerlijke wijn van die koning, in plaats van dat ze nou elke dag met een glas water uit de pomp moesten doen, bij wijze van spreken, en een krop sla die zo van het land kwam? En dat aanbod van Nebukadnezar, dat is strelend voor de hoogmoed die ook in het hart van Daniel en zijn vrienden heeft geleefd, omdat hij in het hart van ieder mensenkind leeft sinds de zondeval. Het is tenslotte een prachtig aanbod om geroepen te worden tot overheidsdienst en tot een hoge functie in het rijk van die vorst die de hele wereld van die dagen beheert. Als Daniel nee zegt, dan lees ik in het verband van de schriften die we daarover inlichten. Dat hebben vlees en bloed hem niet geopenbaard, maar de Vader die in de hemel is. Dat is het geheim van Daniel. Hij heeft de stem van de Heere gehoord. Waarschijnlijk doordat zijn vader en moeder begrepen hebben, we konden wel eens niet al te lang de tijd hebben. En die hebben de jongen niet eens een poosje laten lopen met de gedachte, de opvoeding die begint pas voorbij de 15 jaar. Maar die hebben het hem verteld en dat kun je afleiden uit die naam die hij draagt. God is mijn rechter. Die vader en moeder die hem hebben gezegd, mijn kind, zoek toch de Heer. Terwijl hij nog te vinden is en roep hem toch aan terwijl hij nabij is. Opdat je staande blijft in deze bange en boze wereld. Die vader en moeder die de roepstem van God hebben laten klinken in het leven van deze jongen. Mijn zoon, geef mij je hart. Daniel die is het gaan zien door de genade van de Heilige Geest die onder die bearbeiding het hart van deze jongen geopend heeft in zijn wederbarende genade. Dat de Heere meer te bieden heeft dan Nebukadnezar en dat de dienst van de Heere meer waard is dan de dienst van de vorst van de wereld. Heeft er wat van gezien, wat Mozes gezien heeft, zoals dat in Hebreeën 11 staat en we het vorige week ontdekt hebben. Dat de smaadheid van Christus grote rijkdom betekent dan alle schatten van Egypte. Dat hart van Daniel zegt nee, want in dat hart woont God met zijn genade. Woont God met de vrezen van zijn naam. In dat hart woont de Heilige Geest die plaats heeft gemaakt in deze jongen voor God en voor zijn zalige dienst. Heeft er wat van geproefd dat er van die tafel van God komt. En heeft het verstaan, de gunst van de Heere die is beter dan het leven. Dat triomfeert in deze Daniel. Die als een jongen van 14 nee zegt, die daar op de tweesprong heeft gestaan. Waar geen weg meer terug is, nog naar de ene, nog naar de andere kant. En die gekozen heeft, die met zijn hart gekozen heeft voor de dienst van de God van Israël. Omdat hij meer is dan Nebukadnezar. En dan vraag ik vanmorgen, gemeente, hebben wij zo'n hart? De Heere vraagt daarom. De Heere zegt dat vanmorgen tegen ouderen en jongeren. In het bijzonder ook tegen onze jonge mensen, mijn zoon, mijn dochter. Geef mij je hart. Waar gaat je hart naar uit, jonge mens? Waar gaat uw hart naar uit, vaders en moeders in de kerk? Geef mij je hart, zegt de Heere. En hij belooft dat hij het ook wil geven. Want toen je gedoopt bent in de naam van de Heilige Geest. Toen heeft de Heilige Geest betuigd en verzekerd dat hij in je wonen en werken wilde. Je tot lidmaat van Christus heilige wilde je toe-eigenende. Hetgeen je in Christus hebt, namelijk de afwassing van je zonden. En de dagelijkse vernieuwing van het leven. Hij nodigt uit tot zijn dienst en hij zegt, heb je er zin in, jonge mensen, om mij te vrezen? Ach, dan zijn er heel wat vandaag die maar meedoen. Die eten van de tafel van Nebukadnezar, die eten van de tafel van de wereld. En ik ben bang dat ze er ook onder ons zijn. En ik ben bang dat niet alle ouders wat dat betreft vrij uitgaan, al is het niet altijd de schuld van ouders. Maar ik ben bang dat er heel wat vaders en moeders zitten, ook in de kerk, die zonder dat ze het misschien in de gaten hebben, en zeker zonder dat ze dat bedoelen, hun kinderen toch leren te eten van de tafel van de koning, in plaats van de tafel van God. Ik ben bang dat er jonge mensen zijn die zeggen, ja, maar je bent toch maar één keer jong, dominee, en dan wil je toch wel graag een keertje meedoen. Ik ben bang dat er ook onder ons zijn. Drinken van de wijn van de koning, maar dan in de letterlijke zin zo dat ze hun lichaam en hun leven ermee bezig zijn te verknoeien. En dat ze zaterdagavond in een of andere bar rondhangen. Terwijl ze dan wel weer zondag in de kerk zitten, maar dan zeg ik mensen, dat kan niet. Daniel die heeft het begrepen met zijn 14 jaar, mensen, dat kan niet. Ik hoop dat je dat begrijpt. Je kan niet zaterdagavond aan de tafel van de koning van de wereld zitten en zondagmorgen weer zitten te smullen van de tafel van de God des levens. En de beslissing valt in de jeugd, dat heeft de Satan zo goed begrepen en hij begint bij jonge mensen. En dan weet ik wel, dan zijn er die later terugkomen, die goddank terug worden gehaald door de genade van de Heere. Maar juist als je dan die mensen, en die zitten toch ook vanmorgen hier in de kerk, als je dan die mensen zou vragen, jonge lui, van wat zou je nou het beste, dan schieten ze de tranen in de ogen. En dan zeggen ze, is die waar mijn broeder en zuster die eerst in de wereld heb geleefd, dan zeg je toch, jongen, mijn meisje, doe dat niet, doe dat nooit, want je hebt er later zo'n verdriet van en je kunt het niet meer overdoen. Je hebt zo'n stuk van je beste tijd verknoeid. Het is van 2-1 gemeente, het is van 2-1 jonge mensen. Je zit op school bij God of je zit op de catechisatie bij de Satan. Het is nodig zo vroeg te komen tot de keuze, dat zie je bij Daniel en zijn vrienden. Het kan vaak niet leiden om maar wat te wachten, omdat er dan onherstelbare schade is gevonden. Je hoort van die andere Joodse jongens ook geen syllabe meer, omdat ze in de wereld zijn opgegaan en geen Joodse jongens meer waren, maar jongens van Babylon geworden. Het is nodig dat je vroeg ontvangt dat geloof dat een gaaf is van de Heilige Geest. Dat geloof dat rijpen moet, opdat je de tijd waarin je leven verstaat en de gang van zaken in de tijd doorhebt. Daniel nam zich voor in zijn hart. Laat ik dat vanmorgen nog mogen onderstrepen, in bijzonder ook aan het adres van ouderen. Er zijn ook mensen die niet meedoen met de wereld uit traditie, uit gewoonte. En het zou kunnen zijn dat die er ook in de kerk zitten. En dat is fijn, mijn broeder en zuster, als je je niet bezoedelt aan de wereld. En als je je niet afgeeft met de wereld. En als je niet opgaat in de dienst van de zonde, dat is fijn, want zonde die je niet doet, die hoef je ook niet te beleiden. Maar het is niet genoeg, en dat wil ik vanmorgen met grote nadruk zeggen. En daarom hecht ik er zoveel waarde aan dat er in mijn tekst staat, hij nam zich voor in zijn hart. Want als dat niet het geval is, keurige, beste, brave broeder en zuster die in de kerk bent groot geworden. Dan ga je door de knieën wanneer de Satan werkelijk een appel op je leven doet. Want traditie houdt het niet en gewoonte houdt het niet. Het hart beslist. En als in dat hart niet woont God met zijn genade. En als in dat hart niet woont de Heilige Geest die je verbindt aan de Heere Jezus Christus. Dan houd je het niet vol, gemeente. Dan blijf je niet staan wanneer de Satan een appel gaat doen op je leven. Dan wordt het zover dat God moet zeggen, dit volk, dat eert mij met de lippen, maar met hun hart zijn ze verre van mij. Waar zit je hart, jonge mensen? Je zit hier vanmorgen met je lichaam in de kerk. Maar waar zit je hart? Waar gaat je hart naar uit, oudere broeders en zusters? Oh, dan hoop ik dat er vanmorgen velen zijn van de ouderen en de jongeren die daarop antwoorden van uwentwege, zegt mijn hart. Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Want dan zeg ik vanmorgen in het licht van de schriften, dat is nou bekering, gemeente. En dat is nou hartsvernieuwing. En dat is nou de hartsveranderende genade van de Heilige Geest. Dat is nou een bewijs van wedergeboorte. Dat is nou een bewijs van geloof. Dat er een hart is dat naar God gaat vragen. Dat er een hart is dat God gaat zoeken. Dat er een hart is dat zegt, uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. Dat er een hart is dat zegt, heel eerlijk zegt, ja, als die wereld komt met zijn verlokking en verleiding, ja, dan is er zoveel dat je toch aantrekt waar je best een keer zin aan kan krijgen. Want we zijn geen asceten en we moeten ons maar niet mooier voordoen dan dat we zijn. Maar dat je dan toch zegt, en als het erop aankomt, God met zijn genade, dat is het en die is het. Dat er een hartelijke verbondenheid aan de Heere komt, een band die gaat trekken. Dat je niet meer zonder hem kunt en dat je de heerlijkheid van de Heere Jezus hebt gezien. Ware spijs en ware drank. Ja, zegt iemand, maar als je zo leeft, dan sta je toch wel alleen in deze wereld. Nou, dat is ook zo. Dan sta je alleen, dat zie je aan het slot van dit hoofdstuk ook, want die Daniël die staat er alleen, ja met z'n vieren. Kijk, wij zeggen wel eens een keer, er zijn er nog 7000 die de knie voor Baal niet hebben gebogen. Maar dan denken we bij onszelf, nou ja, zolang er nog maar 7000 zijn. 7000, dan kan je nog aardig wegkruipen in de grote massa. Maar hier bij Daniël zijn het er nog maar 4 die staande blijven. En de rest die doet mee, 4 die alleen staan. Er zijn misschien wel kinderen die dat versje zingen. Durf te zijn een Daniël, durf alleen te staan. En toch staat hij niet alleen en dat blijkt ook zo heel duidelijk. Want juist in dat eerste hoofdstuk openbaart God zich als een God die juist door zulke mensen krachtig bevonden wordt en hulp in benauwdheden. Dat blijkt zo heel mooi hier. God die bewaart ze niet voor Babel. Je kan je kinderen niet voor de wereld bewaren, vaders en moeders in de kerk. Want God zegt, ik bid niet dat je hen uit de wereld wegneemt. Je hebt een plaats in deze wereld en je moet door deze wereld heen. Het is zelfs zo dat ik in dit hoofdstuk lees dat het de hand van de Heere was die hen gaf in de hand van de koning van Babel, zo sterk. Maar daar in die hand van de koning van Babel is er de hand van God die vasthoudt. De hand van God die zegt, ik laat je niet los. En dat blijkt hij dan zo heel mooi, want dan is daar een God die helpt. Die de harten van de knechten van de koning neigt. Zodat ze de 4 jonge mannen ter wille zijn en zeggen, goed, we zullen het proberen. Dan is daar die God die zegent, omdat die jonge mensen met een slok koud water uit de pomp en met een krop sla van het land er straks welvarender uitzien dan die anderen die gegeten hebben van de kostelijke spijzen van de tafel van de koning waar het beste van het beste op werd neergezet. En dan ervaar je dat het waar is wat we gezongen hebben. Hij gaf hun die hem vrezen spijs en zijn de grote naam ten prijs. Gedenkt hij zijns verbonds gestadig en hij onderwijst. Want dan zie je die 4 jonge mannen in die 3 jaar groeien naar een rijpheid. Die straks de geleerden van Babel verbaasd doet staan. En waarvan de Bijbelschrijver kan zeggen, ze weten aan het eind 10 keer meer dan de tovenaars en de waarzeggers die doorknocht zijn in de geschriften van de wetenschap van Babel. Want iemand die de Heere vreest, die krijgt een wijsheid om de dingen door te hebben. Die krijgt verstand van goddelijke zaken. En daarom kan hij de dingen onderscheiden en zien waar het op aankomt. En dan lees ik dat laatste vers, want ja, we moeten er maar zo doorheen even vanmorgen. Dan lees ik dat laatste vers. En Daniël bleef tot het eerste jaar van de koning Kores toe. En dan zeg ik, gemeente, hoor je de Heere lachen. Het zal wel vaker gebeuren in dit Bijbelboek, maar hoor je de Heere lachen, die lach van Psalm 2, die in de hemel woont, zal lachen. Straks verdwijnt Nebukadnezar. Daniël blijft. Alles daar in Babel verdwijnt, zo voor en na, maar Daniël blijft. En dan zeg ik, gemeente, dat is al een profetie. God zegt, zo is het nou. Zo gaat het nou, en ik hoop dat je dat goed oor hebt, jonge mensen in de kerk, en vanmiddag nog wel even verder daarover. Maar dat Babel dat valt, en in Openbaring 18 klinkt de echo, als dat de roep klinkt over de aarde, de triomf van Gods knechten, gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat de dronken is geworden van het bloed van de hoererij. En dan staat daar Jeruzalem. En het wordt nieuw en het triomfeert. Nebukadnezar sterft, Daniël blijft. Babel valt, Daniël blijft. Belshazzar, de kleinzoon van Nebukadnezar, wordt gedood, Daniël blijft. En God zegt, zie het al wel, dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Het einde is niet twijfelachtig, gemeente. Daarom nog 1 keer die vraag, wie heeft er je hart, jonge mens? Waar gaat je hart naartoe, vaders en moeders? God lacht altijd. Maar het maakt zo'n verschil hoe God om ons moet lachen, gemeente. Als de Heere om ons moet lachen, die lacht van de droefheid. Omdat hij zegt, die dwaze mens, die verzet zich tegen God, die jongen en dat meisje met dat gedoopte voorhoofd, die denkt dat hij het in de wereld kan vinden en die met de wereld ondergaat. God lacht altijd. Hij triomfeert. Ik hoop van harte, jonge mensen in de kerk, dat God om jullie anders lacht vandaag. Dat God om jullie lacht met die lach waarvan ik lees dat er blijdschap is in de hemel. Over een zondaar die zich bekeert. Dat is de overwinning. Dat volk houdt stand. Wie is de man die de Heere vreest? Zijn ziel zal vernachten in het goede. En zijn God geheiligd zaad zal als Babel brandende vergaat de nieuwe aarde erven. Wat blijft er dan anders over dan je knieën buigen en te zeggen, Heere, neig toch mijn hart, dat boze hart, en voeg het saam tot de vrezen van uw naam. Amen. We willen samen danken. Heere, Satan appelleert aan ons hart in deze wereld en we zien het om ons heen wanneer onze ogen ervoor open gaan. Maar u hebt vanmorgen ook een appel gedaan op ons hart. Het hart van jongeren en het hart van ouderen. U hebt gezegd, geef het mij. En u zult leven. Het zal u wel gaan. O Heere, maak het dan waar wat we gezongen hebben. Dat ons hart en onze mond u zal loven. Te beginnen op het moment dat u dat hart opent. Tot in alle eeuwigheid. Amen.